Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is het land van Wierduk.
Zo goed dat men eens een keer echt een concreet inkijkje krijgt in het hoofd van iemand als Jesse Klaver.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
In mijn ogen is het allemaal maskirovka, zoals de Russen zeggen. Een soort maskerade van typetjes die je inzet om dan uiteindelijk gewoon te bereiken wat je uiteindelijk wil. Mensen die dus geld in crypto steken, dat zijn ofwel speculanten of gelovigen.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Ja, daar zijn we weer. En niet vanuit onze gebruikelijke, toch wat beduimelde studio boven in het gebouw. Maar in onze high-tech, toch wel fonkelnieuwe podcast-studio beneden. Studiolampen, camera's, betere microfoons, mengpanelen. Jij was er al een keer geweest, Wiert. Voor mij is het de eerste keer. Maar ja. Ik vind het indrukwekkend.
Ik zie je ook helemaal als een soort klein kind in de snoepwinkel.
Ja, maar jij bent natuurlijk ook geboren voor de spotlights. Dus die camera's en die studiolampen. Dat voel je als een vis in het water.
Ja. Nee, maar we zijn, los dat het hier ongeveer 30 graden is, maar we zijn blij met deze studio. Hè. En hopelijk komt hij dan ook eens een keer met beeld online.
Ja, dat is wel de bedoeling. Dat wordt in ieder geval gefilmd. Ja, dat is voor jou een grote wens, toch?
Nou, ik vind podcasts waar je ook de mensen ziet praten altijd wel leuker dan alleen maar luisteren. Dan zie je ook hoe die dynamiek in zo'n studio is en zo. Dus ja, dat vind ik. Ik denk dat dat voor veel mensen geldt. Behalve dan voor de mensen die onze podcast luisteren als ze aan het hardlopen zijn. En dat zijn er heel veel.
Dat zijn er heel veel, want we hebben ontzettend sportieve luisteraars.
Ja, kennelijk.
Nee, het is indrukwekkend. Ja, het is mooi. Maar laten we beginnen, want er is genoeg gebeurd. Ja, even bij woensdag dan toch maar. Hè. We nemen dit op donderdag, dus dat was voor ons gisteren. Maar een ongenadige draai om de oren. Dat kregen het kabinet en coalitiepartijen van Johan Remkes bij de presentatie van zijn stikstofadvies. In die presentatie van een uur liet de Groningse puinruimer eigenlijk geen spaanheel van de aanpak van politiek Den Haag in de stikstofcrisis. De boeren zijn de dupe geworden van een coalitie die grossiert in verzuimen, zwabberen en afschuiven. En er was na afloop dan ook nodige tevredenheid in de agrarische sector over dat gedeelte van Remkes' analyse. Maar volgens Jesse Klaver hebben de boeren dan het uiteindelijke rapport nog niet goed gelezen. Want na een interview zei hij, terwijl de camera nog even doorliep, er dit over.
Is het allemaal prima?
Ja.
Oké, okay. Strikker op een zeg als kabinet ja. Tot 14 oktober wachten. Nu iedereen enthousiast is, zou ik mijn extra minister aan doen. Morgen advies aftikken en gaan.
Ja, want nu wordt het weer, wat is het, anderhalve week uitgesteld.
Het duurt heel lang en dan gaat iedereen er weer naar kijken. En dan gaan er weer protesten komen, denk ik, als ze echt zien wat erin staat.
Ja, strikker omheen als kabinet, aftikken en gaan met dat advies. Want als de boeren echt zien wat erin staat, komen er weer protesten. Want alles waar ze tegen zijn, dat blijft.
Ja, nou, dat is misschien zie je het ongeveer het democratisch tekort van de Nederlandse politiek. Hè? Het heeft mij ook verbijsterd, moet ik zeggen, dat er dan nog mensen zijn die Jesse gaan verdedigen. Zo van, ja, hij zegt toch niks anders dan wat hij normaal gesproken zegt. Namelijk dat dit een prima rapport is en dat we hiermee verder moeten. Terwijl wat hij daar eigenlijk zegt is, ga niet te veel nog het democratische proces in. Want stel je voor dat de boeren erachter komen dat het alleen maar retoriek is die is veranderd. Hè, die retoriek van Remkes, waarin de boeren enorm worden gepleased en zo. Maar dat er feitelijk voor hen helemaal niets verandert. Dat is wat hij zegt. En dan zegt hij, laat het dan, als ik het kabinet was, zou ik het zo snel mogelijk doorheen drukken voordat die boeren zo slim zijn om dat rapport te gaan lezen. En er ook daadwerkelijk achter komen dat er voor hen niks verandert. Ja, dat is zo typerend natuurlijk voor, misschien voor hem, maar misschien waarschijnlijk voor hoe politiek functioneert en hoe opportunistisch dat allemaal daar en ook cynisch het er aan toe gaat daar in Den Haag. Zo goed dat men eens een keer echt een concrete inkijkje krijgt in het hoofd van iemand als Jesse Klaver.
Ja. Ja, Remkes had natuurlijk net daarvoor omstandig uitgelegd dat het kabinet in een normale dialoog moet met de sectoren en de manier waarop er over het platteland wordt gepraat.
Nou, een mooie dialoog.
Dat wordt als een steen des aanstoots ervaren. Dus ja, als je dan zo inderdaad over de boeren praat van het snel doorheen jassen, want anders moeten we weer met ze om tafel. Ja, dat geeft natuurlijk inderdaad het tegenovergestelde signaal van wat Remkes nou eigenlijk aanbeveelt.
Maar kijk, er is nu rond dit hele dossier is een soort verhaal op gang gekomen ook dat Den Haag beter moet luisteren naar de regio's. Hè? En dat heet dan de kloof tussen stad en platteland. Althans tussen Randstad en platteland. Zo wordt het dan vereenvoudigd. En Remkes die geeft het kabinet aan de veeg uit de pan. Zo van eigenlijk zijn jullie Randstad-kabinet. Heb je helemaal geen oog voor het bredere ongenoegen daar in die regio's. Het geldt niet alleen maar het uitkopen of het onteigenen van de boeren. Maar het geldt die plattelandscultuur die al heel lang onder vuur ligt. Hè? Want er zijn geen postbussen meer. Er zijn geen scholen meer. Er zijn geen winkeltjes meer. Er zijn geen bushaltes meer, enzovoort, enzovoort. Geen bankfilialen, geldautomaten. En dat is een geleidelijk aan opgebouwd ongenoegen daar in die regio's. En de grote katalysator nu van die woede daar is dan de onteigening, eventuele onteigening of in ieder geval het uitkopen van die boeren. En tot voor kort was het eigenlijk helemaal geen item. Hè? Wij schreven er natuurlijk heel veel over. Ik heb er heel veel over geschreven. Mensen als Caspar van den Berg en anderen. Die analyseren dat als die, hè, de hoogleraar die dit probleem onderzoekt. Je hebt nog wel meer mensen. Karel Smouter, die voor NRC of correspondent werkt, meen ik, schrijft er ook veel over. En zo. Dus een aantal mensen heeft hier veel over gepubliceerd en over gepraat. En ook wel boeken over geschreven. Maar het leek nooit echt door te dringen in die cocon daar in Den Haag. En als je dan kijkt naar de samenstelling van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het kabinet, die mensen wonen ook allemaal in de Randstad, weet je wel. Er is heel weinig vertegenwoordiging vanuit echte haarvaten van die regio's. Wat vroeger wel anders was, hè. Ja, die Martijn van Helvoort bijvoorbeeld, die hield in Limburg, meen ik, of Brabant, waar hij vandaan komt, hield hij op vrijdagmiddag gewoon spreekuur in een café. En Ger Koopmans, dat soort types, die waren natuurlijk gepokt en gemazeld in die regio. Nou, die heb je tegenwoordig veel minder. En dan het probleem met dit kabinet is vooral geworden dat D66 zo groot is geworden onder Sigrid Kaag. Inmiddels niet meer, maar destijds wel na de verkiezingen. En dat er een aantal van die mensen in de fractie enorm grote mond hebben gekregen en grote broek hebben aangetrokken. En eigenlijk een soort van cultuuroorlog zijn begonnen. Met het platteland, daar komt het op neer. Hè? Dat dédain dat we de hele tijd horen over de boeren en over de plattelandsbewoners en zo, dat komt vooral vanuit die hoek. En die hoek die realiseert zich kennelijk helemaal niet hoe elitair dat is en hoe ongepast dat dédain is. En maar omdat ze daarin zijn gaan blijven volharden. Hè? Iemand als Tjeerd de Groot van D66, die destijds zei, ja, die koeien.
De veestapel moet worden gehalveerd.
Veestapel moet gehalveerd.
Dat zegt hij, geloof ik. Volgens mij
zegt hij nog steeds.
Nou, wordt hij wakker. Volgens mij mag ochtends, en zegt hij het. Dan gaat hij nog een keer mee naar bed.
Ja.
Maar als je dat dan constateert, hè, of Remkes constateert dat ook. Die probeert dan de hele politieke spiegel voor te houden.
Ja.
Maar ja, als dan een paar minuten later de reactie van Klaver dit is, van we moeten nu niet gaan praten, we moeten het er snel doorheen voeren, want anders krijgen ze door dat er eigenlijk dat ze helemaal niet zoveel tegemoet wordt gekomen, feitelijk. En Tjeerd de Groot, die kreeg ook nog een sneer van Remkes, werd niet met naam genoemd.
Dat moet stoppen met dat halveren van die veestapel.
Ja, dat werd wel als een kwalijke uitspraak of een uitspraak genoemd die totaal niet helpt.
En het beruchte kaartje, hè, waarop ook op Vlieland de enorme stikstof hoeveelheden werden geconstateerd, terwijl er helemaal geen vee rondloopt en zo.
Maar goed, de Groot die was ook niet echt van zins om enige reflectie te tonen, volgens mij, na afloop toen hij daarna gevraagd werd. Dus het is iedereen leek heel erg tevreden met het advies. Maar ik bespeurde weinig, ja, een beetje de deemoedigheid na afloop.
Nou, omdat hij er volgens mij ook helemaal niet is. Kijk, Remkes is ingehuurd om hier het werk te doen. Dat zei Jeroen Pauwgis ook heel goed overigens bij Op1, meen ik. Om hier het werk te doen van Mark Rutte. He, wat Mark Rutte niet kan, die kan niet communiceren. Dat is de grote communicator, maar hij kan niet communiceren op menselijk niveau, zeg maar. He, en dat had natuurlijk gemoeten met die boeren. Dat lukt hem dan niet. En je ziet dan ook Rutte bijvoorbeeld. Dan is Rutte in het aardbevingsgebied, dat is een ander verhaal. Maar aardbevingsgebied, en dan gaat hij naar zijn gezin toe. En die gaan dan enorm tegen hem klagen over wat ze allemaal hebben meegemaakt. En zo. Maar dan blijkt dat het foute gezin te zijn. Die zeggen, oh sorry, ik moet bij iemand anders zijn. Ik ga weg. Nou, doei, weet je wel. En dan staan die mensen helemaal beteuterd en zo. Dat is Mark Rutte. Die heeft dus zijn kunstje voor een bepaalde context. En daar gaat hij dan heel veel praten en zo. Maar je voelt nooit dat er echt een soort van doorleeftijd in zit. En dan daarom had het dan Remkes ingehuurd. Kijk, dat is natuurlijk allemaal... In mijn ogen is het allemaal maskirovka, zoals de Russen zeggen. Een soort maskerade van typetjes die je inzet om dan uiteindelijk gewoon te bereiken wat je uiteindelijk wil. Wat nu ook gebeurt. En wat Jesse Klaver dus letterlijk zegt. Dan denken ze, weet je wat, we huren Remkes in. Dat is min of meer ook een boer uit Groningen. He, die heeft een vet Gronings accent en zo. Ik kan wel even nadoen. En zo praat het. Ik kom er ook vandaan.
Ik dacht even dat het voor me had. Maar...
Ja, precies. En, dus die praat dan met zo. Groningen 2 en zo. En dan denken mensen, oh kijk, hem kunnen we wel vertrouwen. Want hij is een van ons of zo. Hè? En de mensen die hem inzetten, die weten dat natuurlijk. Remkes zelf weet dat ook natuurlijk. En dan komt hij met een rapport waarin gewoon ook 500 of 600 van die piekbelasters gewoon moeten worden uitgekocht en zo.
Dat snel ook.
En heel snel zelfs. En, want er moet gebouwd worden. Er wordt nu ook letterlijk gezegd. Wat wij hier de hele tijd al zeiden. Ja, die boeren moeten weg omdat er gebouwd moet worden. En ze zeggen het nu letterlijk ook. Anders kunnen we niet bouwen. En waarom moeten we bouwen? Omdat er zo'n enorme bevolkingsexplosie is. Waarom is er zo'n bevolkingsexplosie? Omdat de immigratie veel te hoog is. Allemaal één op één op één. Maar dat hoor je niet. Je hoort alleen maar van... de toon van Remkes. Die dan met die plattelandsbewoners... quasi in gesprek gaat en heel veel empathie koestert en zo. Voor de boeren ook. En dan in de hoop dat dan die boeren uiteindelijk overstag zullen gaan. En nu heeft die harde kern van de boeren al gezegd, doen we niet. Maar ja, dit is Nederland, dus de rest zal overstag gaan. Want uiteindelijk is dit een land, zelfs ten tijde van grote polarisatie zoals nu... wordt uiteindelijk door alle partijen toch de consensus gezocht... omdat mensen kunnen niet leven in Nederland... met dit soort grote verschillen en grote twisten onderling. Dat verdragen ze niet. Uiteindelijk, dat zie je ook, de enorme agressie... waarmee werd gereageerd op die omgekeerde vlaggen bijvoorbeeld. Hè. Mensen verdragen niet het symbool van verzet te zien in Nederland. In plaats van dat ze dat toejuichen, zoals in andere landen... Zuid-Amerika of zo, is dat in Nederland... wordt het direct ervaren als een bedreiging. Dat zit gewoon in ons DNA. Omdat in dat, ja, dat is wel een leuke theorie, in het DNA zit dat we nu eenmaal samen met z'n allen op dat kleine stukje land tot consensus moeten komen. En vooral over consensus tegenover concrete bedreigingen zoals de natuur, de zee en zo. Daar hebben we iedereen bij nodig, moeten de neuzen allemaal dezelfde kant op wijzen. En als dat niet het geval is, dan wordt dat door heel specifiek door mensen als enorm bedreigend ervaren. En uiteindelijk zullen daarom ook die boeren die dan nu de redelijke boeren worden genoemd. Hè, dan, je ziet het ook al bij Caroline van der Plas en zo, die zullen gaan draaien. Omdat dat binnen de Nederlandse verhoudingen nu eenmaal altijd zo gaat. En dan zou het er nog best eens op kunnen uitlopen ook dat ondanks alle protesten van de afgelopen tijd en de enorme onvrede in het land die ik ook telkens aantref, waarheen ik ook ga, dat bij de provinciale verkiezingen in maart de zittende coalitie nog best wel een goed resultaat zal gaan bereiken. En ook dat is heel erg Nederland. Ik bedoel, Johan Remkes voor mij staat op dit moment precies voor wat dat Nederland is. En het slimme van Mark Rutte en de rest is dat ze dat ook beseffen. En Mark Rutte is ook historicus, dus je weet echt wel hoe de hazen in Nederland lopen. En dat ze hem hebben ingezet om dit probleem op te lossen. En dat gaat hij ongetwijfeld ook doen.
Вооружение 70-х, 80-х годов. Температуры, люди болеют, пневмония, заболевания, у всех температура. Грабки сминаются пальцем.
Да. Oekraïners, die pakken door op het slagveld en iets een beetje ook. Liman is herveroverd op de Russen, lazen we de afgelopen tijd. Ze zijn Gerson genaderd en ze rukken op richting Luhansk. Ja, het is bijna niet bij te houden hoeveel vorderingen ze maken op het moment.
Het is ook bijna niet bij te houden hoeveel wapens ze krijgen vanuit het Westen.
En hoeveel inlichtingen ze krijgen. Zo. Ja, dat helpt enorm. Maar het zijn wel hoopvolle berichten, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd lees je dan allerlei analisten die wijzen op Poetin, die steeds verder natuurlijk in het nauw wordt gedreven en steeds openlijker Begint te dreigen met kernwapens. Tactische kernwapens is een term die we de laatste tijd veel horen. Hoeveel zorgen moeten we ons daar nou om maken, denk jij?
We moeten ons om twee dingen zorgen maken over onderwerpen waar we het zo meteen over gaan hebben, namelijk de inflatie en wat dat doet met onze economieën. En gerelateerd daaraan natuurlijk is dit Oekraïne-Rusland onderwerp. Poetin heeft niet voor het eerst gedreigd met kernwapens natuurlijk. Dat deed hij maanden geleden al en dat heeft hij nu weer gedaan in die speech afgelopen week. Maar ondertussen weten we ook hoe de zaken er feitelijk voor staan. Dat is namelijk dat het Westen wil dat de Russische militaire macht vanuit Oekraïne wordt verdreven en ook vanaf de Krim. En Zelensky wil dat ook, de president van Oekraïne. Hij wil ook niet onderhandelen met Poetin, heeft hij gezegd. Hè. Als er onderhandelingen komen, dan wil hij dat met een andere president dan Poetin. De Oekraïners maken inderdaad vorderingen op het slagveld, maar het is nou ook weer niet zo dat ze duizelingwekkende vorderingen maken. En ze zeggen zelf ook, willen wij werkelijk de Russen verslaan, dan hebben we nog veel meer zware wapens nodig. En ook wapens die bijvoorbeeld achter het Russische front kunnen raken. En die krijgen ze nog niet. Hè. Waar ze heel veel aan gehad hebben, is aan die antitank wapens die met enorme precisie daar kunnen raken en ook die wapens die dan munitiedepots en zo kunnen uitschakelen. Omdat de Russen dan veel meer moeite hebben om hun aanvoerlijnen te bestendigen en om spullen naar het front te brengen. Dus daar hebben ze heel veel aan gehad. Maar goed, zij zeggen ook, ja, willen we dit echt winnen, dan hebben we nog meer zware wapens nodig. Nou, daar Biden met name, die aarzelt daarin. En de Duitsers en de Fransen natuurlijk sowieso ook. Zo, of dat gaat gebeuren, weten we niet. Maar wat heel interessant is nu, denk ik, is dat waar wij hier ook al vaker voor gewaarschuwd hebben, is dat het zo kan zijn dat onder deze druk Rusland in chaos geraakt. En nu zie je allemaal van die beelden van Russische soldaten die bijna aan het muiten zijn en zo. Hè? Van die beelden bij zo'n trein. En die jongens die dan zeggen, jongens, we hebben Kalashnikovs uit de jaren 70-80. We hebben geen munitie, want het geven ze ons pas aan het front, want dat is ook zo. Die Russen zijn bang dat die jongens dan gaan schieten en gaan muiten. We hebben longontsteken. Zo'n jongen liet ook een thermometer zien met boven 38 graden. Zo, misschien hebben ze wel COVID. Kan ook, weet je niet. Ze zullen niet getest worden. We zijn hartstikke ziek en we hebben geen voedsel. Voedsel moeten we zelf kopen. Dus het is één grote puinhoop. Dus waar iedereen voor gewaarschuwd had bij die mobilisatie van de reservisten, dat het uit zou lopen op een puinhoop. Dat is natuurlijk zo, want zo gaat het altijd Rusland. En die beelden, moet ik zeggen, vind ik wel echt fascinerend, omdat ze heel erg doen denken. En daar wees Pieter Waterdrinker op Twitter ook op, aan beelden die we kennen van 1905 en 1917, toen ook militairen begonnen te maken.
Pieter Waterdrinker, oud-Rusland-correspondent
van onze krant, ja, precies. Ja.
En romancier.
Ja, met zeer succesvol romanschrijver. En met veel historisch besef en zo. En nou, je kunt die beelden één op één. Hè. Als je beelden uit die begin 20e eeuw van muitende Russische soldaten ziet. Die dan zijn dan weliswaar zwart-wit en ze dragen meer andere snoren en zo en andere kledij. Maar je kunt ze eigenlijk één op één leggen naast die beelden die we nu zien. En Poetin ziet het ook. En ondertussen zag ik ook bijvoorbeeld dat zo her en der ook die etnische groepen zich aan het organiseren zijn. Ik zag een vrouwencomité uit Buryatië bijvoorbeeld. De vrije vrouwen uit Buryatië dat zich meldt en zo. Nou, de Tsjetsjenen melden zich natuurlijk altijd. Dus, en ook las ik ergens dat een Amerikaanse denktank, in vertegenwoordiging van een Amerikaanse denktank, dat toejuicht dat Rusland mogelijk aan het verkruimelen raakt. En dat vind ik dus de blinde vlek van de Amerikanen. Of het is kwaadaardigheid van de Amerikanen. Dat zij denken dat het een goed idee is als Rusland in elkaar stort. En als die regio's van Rusland een soort van hun eigen weg gaan. Dus als Buryatië, het kan best zijn hè, dat Buryatië of Yakutië op een gegeven moment zegt, ja, wij vormen nu een autonome republiek binnen Rusland. Of dat Yakutië zegt, weet je wat, we gaan ons afscheiden. We noemen ons de Yakutische Onafhankelijke Republiek. Of dat Siberië, dat een soort Siberisch volksfront wordt georganiseerd. Of dat die Caucasiërs natuurlijk daar op de Noord-Caucasus. Tatarstan is altijd ingewikkeld.
Dat is toch ook de nachtmerrie van Poetin?
Dat is natuurlijk Poetins nachtmerrie. Dat was al de nachtmerrie van Stalin. Die dictator, die communistische dictator, die heeft dus al die etnische groepen destijds zo gemanipuleerd en zelfs de hele volksstammen gewoon gedeporteerd. Hè. De Tsjetsjenen en de Ingushen bijvoorbeeld, die zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar Kazachstan, omdat hij, want daar bevinden die zich, die olievelden waar die Duitsers zich op richten, hè, en Stalin die vertrouwde hen niet. Want de Tsjetsjenen, de Kaukasiërs zijn altijd opstandig. En die vertrouwden hen niet. En die beschuldigen hen van collaboratie met de nazi's. En die heeft hen toen dus het hele volk gedeporteerd, hè, in treinen 's nachts. Echt onvoorstelbaar. Toen ik daar in Tsjetsjenië veel werkte in de jaren 90, tijdens die oorlogen en zo, zat ik af en toe met die bejaarden, met die oudjes, zeg maar, in de keuken. En dat was echt geweldig interessant, hoor. Daar waren die strijders, ze gingen met hun zoons. En dan zat ik met hun ouders en grootouders in de keuken en dan vertelden ze dus over de deportatie. We hadden ze gewoon meegemaakt, hè, als kind dan. Of misschien niet eens als kind, weet je wel. Het was destijds 50 jaar geleden. Hè. En ze vertelden dan hoe ze dan in Kazachstan waren opgegroeid, in die kou daar. En dan op een gegeven moment, nadat Groetjof aan de macht was gekomen, 56, konden ze weer terug. Dus ze konden ze weer terug naar de Caucasus, dus naar Tsjetsjenië en Ingushetië. En daar zaten Russen in hun huizen. Dus ze moesten ze zelf weer huizen gaan opbouwen. Want die Russen, ja, die konden ze niet uit hun huizen verwijderen. Of Osseten, ja, dat is heel ingewikkeld, maar misschien wel interessant voor de mensen. Dan hadden dus ook Osseten, die dan heulden met de macht, de centrale macht, die zaten dan ook in hun huizen. Vandaar dat er van die conflicten bestaan, ook interethnisch daar, tussen, zeg maar, de meer islamitische groepen in de Caucasus, die dan meer voor eigen soort van autonomie en onafhankelijk zijn. Onafhankelijkheid en de orthodox-christelijke groepen daar, etnische groepen die dan heulen met het Kremlin, zeg maar. Dus, en al dat soort spanningen kunnen nu weer gaan op. Dat zijn eeuwenoude spanningen, net zo tussen Azeriën en Armeniërs. En zo.
Die dus jij zegt eigenlijk ook van, be careful what you wish for.
Nou, dat zeg ik al de hele tijd. Maar ja, er zijn zoveel mensen aan het woord, ook in Nederland, over dit conflict, die geen idee hebben van wat Rusland is. Die ook geen idee hebben dat Rusland een multi-etnische staat is en een multireligieuze staat ook. En hoe makkelijk het is om daar een lont in het kruidvat te gooien. En die ook niet beseffen dat juist de Amerikanen en zo dat aan het doen zijn. Omdat het hun intentie is om van Poetin af te komen, om die energieconcurrentie in Rusland met Rusland te winnen. Daar komt het ook op neer. En dat doen ze nu. Hè, want de Amerikanen verkopen allemaal schaliegas nu aan ons, omdat wij niet meer aan het Russische tanken, of olie- en gasinfuus, vooral gasinfuus liggen, moet ik zeggen. En het is allemaal prima, wat Rusland, hè, dat moet inderdaad hervormen. Dat moet, zou je zeggen, geen bedreiging meer vormen voor de omliggende landen en voor ons ook. Maar inderdaad, be careful what you wish for. Want je wilt niet dat daar allerlei etnische conflicten ontstaan, terwijl er allemaal wapens in het land rondzwerven. Terwijl er nu honderdduizenden reservisten zijn die ook wapens hebben. Wat gaan ze daarmee doen? De Tsjetsjenen hebben nog altijd wapens. Die hebben altijd wapens, weet je wel. Die hebben enorm veel gevechtservaring. Er zijn nu Tsjetsjenen die vechten mee met de Oekraïners. Je hebt dus die Tsjetsjenen van die Kadyrov, die gek. Die terrorist, zeg maar, uit Tsjetsjenië. Verschrikkelijke man.
Die gelijk omhoog gepromoveerd is naar een of andere.
Hij is nu kolonel-generaal geworden.
Ik weet voor wat dat waard is. Ik weet niet wat dat voorstelt in de praktijk.
Nou, hij heeft behoorlijk promotie gekregen, schijnt het. En hij heeft ook zelf gezegd van, joh, ik ben heel erg ontevreden met de militaire operatie. En ik ga zelf anders wel de leiding in handen nemen. Nou, dat is natuurlijk een enorme bedreiging ook.
Zoons naar het front gestuurd.
Van 14, 15 en 16 of zo, hè, zijn zoons. Ja, die stuurt hij dan naar het front, zegt hij. Hij is dus een collaborateur. Hij is de kwisteling, zoals het heet, van het Kremlin. Maar je hebt ook Tsjetsjenen die vechten met de Oekraïners mee. Je hebt nu ook Russen. Dat legioen van een vrij Rusland of zo, dat schijnt, hè, dat hadden wij in de krant, hè, dat bestaat.
Ja, dat was online een verhaal van een leger van overlopers. Het is ook niet helemaal duidelijk of het echt bestaat. Er zijn wel steeds meer aanwijzingen voor en hoe groot het dan is.
Ja.
En wat hun invloed is. Maar inderdaad, de Russische overlopers die aan de kant van de Oekraïners meevechten.
Ja, dus dat weet je. Maar daar hebben we ook al vaker over gehad. Het begint zo te lijken op ook een balkanisering van het conflict. Hè? Wat je in de Balkan op een gegeven moment had, dat mensen ook, de gemiddelde nieuwsconsument kon er geen touw meer aan vastknopen. Er zaten Serviërs met Bosniërs en Kroaten en zo. En dan de Kroatische Serviërs, weet ik veel. Ik weet het niet eens meer wie er allemaal met elkaar aan het vechten waren. Maar ze waren allemaal met elkaar aan het vechten. En alleen maar door uiteindelijk uitputting en zo hield dat op. En dat risico lopen we nu ook. Tenzij die Oekraïners er inderdaad in slagen om zoveel meer vuurkracht te ontwikkelen, dankzij de wapens die wij dan moeten leveren ook. En zo superieur te zijn over die totale ragtag army, wat het inmiddels lijkt te zijn van de Russen, dat daar half loopt te muiten en zo. Dat het toch die overwinning behaalt. En dan komen we terug op de aanvankelijke vraag die jij stelde. En wat gaat Poetin dan doen? Gaat hij dan op die knop drukken of niet? En dan, dat weten wij gewoon niet. Nee. Maar dan zie je ergens een artikel over, nee, de legerleiding van Rusland zal het nooit toestaan. Of nee, zodra die dat soort intenties ontwikkelt, dan wordt die afgezet en zo. En dan komt er iemand anders aan de macht. Maar dat zijn allemaal deskundigen, die weten net zoveel als jij of ik, bij wijze van spreken. En dat zijn allemaal speculaties, dat weten we gewoon niet. Behalve dan wat ik wel weet, is dat Poetin niet alleen maar een gangleider is, of iemand van de KGB, maar ook een ideologisch gedreven man, die op het moment dat zijn missie, en dat is namelijk het herstel van de Russische invloed binnen de Sovjetgrenzen, oude Sovjetgrenzen, als die missie mislukt, en hij ziet die missie gesaboteerd, vooral door Amerika, wat voor hen inmiddels ook de Satan is. Hè? Net zoals dat Amerika voor Noord-Korea de Satan is. En voor heel veel mensen in het Midden-Oosten ook trouwens. Israël de kleine Satan en Amerika de grote Satan, zo kijken ze ernaar. Als dan die missie gesaboteerd wordt, ja, dan kan me toch wel iets bij voorstellen dat hij zegt, oké, ik druk toch maar op een knop. Ook omdat hij eigenlijk nooit bluft. En hij heeft ook letterlijk gezegd, ja, ik bluf niet. Dus ja, we moeten hem letterlijk nemen op zijn woorden. Ja. Nou, dan zijn we behoorlijk. Dan is de inflatie ons minste probleem, geloof ik.
Ja, ik zei aan het begin van, het zijn hoopvolle berichten over die opmars van Oekraïne. Niet iedereen vindt dat kennelijk. Laten we even horen wat Baudet daarover zei.
We leven natuurlijk in een onvrije samenleving. We leven onder een regime dat nu echt bezig is om de teugels aan te draaien. En daarom dat ik zo enthousiast ben over wat Rusland doet in Oekraïne. Dat is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Er is nu een front geopend tegen de globalisten.
Ja.
Ik had hem alleen in de kamer gehoord, maar dit had ik nog niet gehoord. Maar daar valt toch wel echt je mond helemaal van open.
Ja, wat ik wil vragen, jij hebt Baudet eigenlijk al jaren gevolgd. Hè? Ja. Je was er ook bij toen hij in de kelders op de Herengracht de eerste renaissance avonden hield.
Ja.
Dus jij kent de man een beetje, maar is hij nou heel erg veranderd? Is dit iemand die echt gelooft wat hij hier zegt? Of is het iemand die gewoon gelooft dat zijn achterban dit wil horen? Is hij gek geworden?
Nou, ik denk dat hij dit echt nu inmiddels denkt, ja. En kijk, destijds, toen was ik gewoon freelancer en ik hield me met Rusland bezig. En toen kwam ik daar wel eens wat vertellen over Rusland bijvoorbeeld. Toen was het nog een denktank, hè. En Baudet wist niet zoveel van Rusland. Ook geografisch niet, waar alles precies lag en zo. Maar vervolgens heeft hij zich daar toch wel in vastgebeten toen rond dat referendum en zo, ook in Nederland met Oekraïne. Hè. En nu zie je dat hij dus totaal verstrikt is geraakt in een soort konijnenhol, waarin Poetin geldt als de redder van het conservatieve Westen en de redder van het orthodoxe christendom. En de grote vijand van het unipolaire denken, zoals dat dan wordt voorgestaan door de Verenigde Staten en NATO en nou ja, Europese Unie en World Economic Forum, dat komt er ook altijd bij kijken natuurlijk. En dan projecteert hij dus zijn afkeer van die moderne ontwikkelingen in het Westen, projecteert hij op Poetin. En Poetin zou dan niet alleen de Russische wereld, de Ruskimir, maar de hele conservatieve westerse beschaving ook beschermen tegen dat soort decadente invloeden. Daar komt het op neer. Hè? Maar dan ga je dus volstrekt, dat is een totaal illusionaire wereld. Dan ga je dus volstrekt voorbij aan wie Poetin is en wat het regime is. En dat zal ik nog even herhalen hier, omdat ik krijg ook vaak voor de voeten geworpen dat ik een Poetin-lover zou zijn. En zolang interesseert me dat niet meer. Maar het is wel totaal ergerlijk, want wij waren daar. Hè? Ik werkte daar toen Poetin aan de macht kwam. En het was volstrekt begrijpelijk waarom hij aan de macht kwam. Omdat Rusland totaal in chaos was. Wat destijds in Rusland gebeurde, afscheidsbewegingen, oorlog in Tsjetsjenië, noem maar op en zo. Dat was een enorm bedreigende sfeer voor de inwoners. De mensen waren totaal verpauperd geraakt. Er waren criminelen aan de macht gekomen voor een deel. Vooral die hadden de industrieën overgenomen. De economie hadden die in handen. En toen kwam Poetin als vertegenwoordiger van het enige instituut dat eigenlijk nog werkte, namelijk de FSB, de KGB. En die stelde dus heel hardhandig op het orde op zaken. Maar vergeet niet hoe. Dat begon dus met bomaanslagen op appartementencomplexen in Moskou en elders. Waarvan later bleek dat dat niet Tsjetsjenen waren, want die kregen de schuld zodat Poetin die oorlog kon beginnen daar in Tsjetsjenië. Maar dat is waarschijnlijk de KGB zelf geweest. En ik heb dat nog samen met die Loorman de Viel, waar we het vorige week over hadden.
Maar voor een man die toch gevoelig is voor complottheorieën en mensen die van alles orchestreren, wat modern toch is. Ja. Dan moet je dit toch ook...
Nou ja, hij gaat eraan voorbij. Kijk, en ik moet even nog wat meer feiten opzommen. En onder Poetin is natuurlijk en toen heeft hij dus heel hardhandig orde op zaken gesteld in de Caucasus, maar ook echt heel hardhandig. En vervolgens is er in die 20 jaar van zijn regime een ontwikkeling geweest naar een steeds autoritairder regime, ook steeds crimineler eigenlijk. En waarin niet meer die oligarchen uit de begintijd de economie en de industrie in handen hadden, maar zijn eigen vriendjes. Dus hij heeft zijn vrienden uit Petersburg beheersen nu voor een groot deel het Russische kapitaal, zeg maar. Dus het is intens corrupt. Daar wordt geregeerd met criminele middelen. Heeft niks met een democratische rechtsstaat te maken. De media zijn onderdrukt. Uiteindelijk zijn nagenoeg alle media, zeg maar, kaltgesteld, zoals de Duitsers zeggen. Dus dit is een heel erg onvrij regime dat zich van een autoritair regime heeft ontwikkeld tot inmiddels een soort dictatuur. Nog niet helemaal een dictatuur zoals Noord-Korea en zo, want je ziet nog steeds mensen die zich wel uitspreken en zo, maar het is dan sporadisch geworden. Hè? Het was een autoritair regime waaronder mensen als Dirk Sauer, die daar is binnengelopen, multimiljonair geworden, kon functioneren met zijn media-empire en media-rijken. Moet je ook niet vergeten, al die mensen die altijd tegen mij zeggen, je loopt achter Poetin aan. Wie is daar nou rijk geworden precies dan? En welke mensen zitten in Nederland aan talkshowtafels ook over die verschrikkelijke Poetin te praten, terwijl ze zijn binnengelopen daar? Hè? Maar goed, dat is even mijn persoonlijke onvrede. Maar als je die ontwikkeling niet wilt zien, kijk, heel veel mensen denken, ja, die Poetin was al een dictator. Nee, hij was een KGB'er die zich uiteindelijk zo heeft ontwikkeld tot nu, het moment waarop hij zich zozeer tegen het Westen heeft gekeerd, dat hij een gevaar is geworden voor ons. En als je dan als Thierry Baudet zegt van, dit is een hele hoopvolle ontwikkeling, is hij aan de front. Ik bedoel, maar dat is absurd.
Ja. Maar dat bedoel ik ook, of is hij niet gek geworden? Ik bedoel, die hele analyse van er is een kwalijke ontwikkeling van globalisten die andere mensen hun wil proberen op te leggen, om het zo maar even te zeggen, daar kan je nog voor een deel in meegaan. Maar als je dan, terwijl de lijken op straat liggen en mensen, hele honderdduizenden mensen op drift zijn geraakt, zegt, het is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt.
Nou ja, het is ook heel kwalijk, omdat wat enorm ontbreekt in de analyse van dit conflict, dat is de objectiviteit. Namelijk, je kunt naar dit conflict kijken en zeggen, luister eens, het Westen en Oekraïne en vooral de nationalistische elementen in Oekraïne, dus de ultranationalistische elementen in Oekraïne die rechts en soms extreem rechts zijn, die wij nu steunen, want die steunen wij nu letterlijk, hè? Die hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van dit conflict. Hadden wij niet zorgvuldiger om moeten gaan met al die waarschuwingen die Poetin ons deed toekomen toen hij nog min of meer vrede vatbaar was. En toen er met hem ook gewoon gasdeals en zo werden gesloten. Hè? En met hem en met die Medvedev, die beroemde foto waarop je ook Mark Rutte en Angela Merkel en zo ziet staan, dat ze daar die Nord Stream met Medvedev, ik meen in 2011 en zo, afspraken daarover maken. We waren gewoon met dat regime in gesprek. Duitsland maakte zich helemaal afhankelijk qua energie van Rusland. En tegelijkertijd, terwijl wij ons dus, weet, dat vind ik ook zo erg, terwijl wij ons dus helemaal afhankelijk maakten van dit regime qua energie, dus vertrouwen hadden in dit regime kennelijk, dat het ons dat we uiteindelijk niet in deze situatie zouden komen.
Gazprom leverde er altijd, hè, dat werd altijd gezegd.
Ja, zaten we dus ook te pushen dat Oekraïne bij de... En het was een no-go area voor Poetin dat Oekraïne bij de Europese Unie zou komen en dat Oekraïne en Georgië uiteindelijk bij de NAVO zouden komen. Dat is toch geen strategie? Hoe kun je nou aan de ene kant afhankelijk maken van Poetin en vervolgens hem permanent op zijn tenen gaan staan? Dan moet je ofwel je niet afhankelijk maken en op zijn tenen gaan staan, of je moet je afhankelijk maken en denken, nou, dat komt wel goed. Maar dan moet je niet tegelijkertijd ook nog eens een keer gaan schoppen. Want dat kan natuurlijk niet. En dat is wat we gedaan hebben. En mensen als Hand ten Broeke en zo, als die, dat oud-VVD-lid, Kamerlid, die dan buitenlandse zaken deed, die zit mij hier steeds op aan te vallen ook dat dit niet klopt. Maar het klopt wel. Dus wij zijn strategisch zijn we daar onwijs geweest. Dat zou Baudet moeten zeggen. Dan kan hij altijd nog zeggen dat het terecht is als conservatieve krachten in het Westen erop wijzen dat het globalisme, wat een neoliberaal project is, heel slecht uitpakt voor de gewone man. En dat die Europese Unie zich helemaal heeft gecommitteerd ook aan het neoliberale project, waardoor de Europese Unie ook heel slecht uitpakt voor de gewone man. En dat de euro, wat hij ook altijd zegt en waar hij gelijk in heeft, een volstrekt mislukt project is, wat ook heel slecht uitpakt voor de gewone man. Niet voor het bedrijfsleven, het hogere bedrijfsleven. En niet voor die globale, laten we maar dan de globale elite noemen, die gewoon wel werk vindt en flinke inkomens vindt, zoals Ursula von der Leyen en Mark Rutte uiteindelijk, en noem maar op en zo. Maar die gewone man in wat ooit nazistaten waren, zoals Nederland en Frankrijk en Duitsland en zo, die leidt daar wel onder. Dat kun je ook zeggen zonder van Vladimir Poetin een soort van rare cultuurheld te maken, toch?
Mooie vent, noemt hij hem toch af en toe.
Ja, dus dan ben je heel veel grenzen ben je over. En het probleem hiermee is dat het enorme debat besmet. Want op het moment dat je zegt wat ik nu net heb gezegd, dat ook het Westen daarin wel eens even mag reflecteren op zijn eigen rol in het ontstaan van dit conflict, dan word je onmiddellijk nu in de hoek van Baudet gedrukt en gezegd, hier, dat hij is vriend van Baudet of zoiets, of Putin lover of weet ik veel. Net zoals dat Geert Wilders, en dat is ook verwijtbaar, het debat over de islam heeft besmet door de islam zo te besmeuren en binnen nieuwkomers uit islamitische landen zo verdacht te maken dat zodra jij religiekritiek hebt en de islam noemt, dan ben je onmiddellijk islamofoob. Als je het debat op die manier gijzelt en vervolgens het taboe dat op bepaalde thema's rust alleen maar sterker maakt, in plaats van dat je het taboe eraf haalt. Want dat is natuurlijk de bedoeling, dat je thema's de-taboeïseert, zodat je eindelijk een fatsoenlijk debat kunt krijgen, zoals in Frankrijk het geval is en in Duitsland in zekere zin ook wel. In de Verenigde Staten weet ik op dit moment niet. Maar het is in Nederland onmogelijk, omdat die onderwerpen altijd besmet raken doordat rechtspopulisten, zeg maar, die korte tijd ook de hoop vertegenwoordigen van heel veel mensen, er zo mee aan de haal gaan en zo radicaliseren dat links zegt, ja, zie je wel. Valt niet mee te praten, die luisteren gek. Kijk, die Baudet zijn landverrader, want die vindt Poetin een held. Ja, dan houdt het op. Dan staat er weer een enorme muur. En dan kun je over de werkelijke thema's en over wat er gezegd zou moeten worden, dat komt er dan niet meer aan de orde. En dan, dat komt dan in een podcast als die van ons aan de orde. Maar niet aan de talkshowtafels natuurlijk. Want dan krijg je dat kan niet. Dat is dan gewoon no-go area geworden. En dat is natuurlijk in een tijd als nu, met die oorlog die daar gaande is en alle consequenties daarvan en alle gevolgen die ook onze burgers treffen, is dat niet alleen schrijnend, maar misschien wel gevaarlijk, omdat het belemmert enorm de opinievorming bij heel veel mensen. Snap je? En Nederland is al zo'n hoogmoralistische samenleving. Dus Nederland is al een samenleving waarin mensen bijna wat we eerder ook al zeiden, bijna niet afwijkende meningen verdragen. Ze zoeken naar consensus en in die consensus zit ook altijd heel veel moralisme en zo. Poetin is slecht en Poetin moet weg en zo. En als je dat dan zegt, krijg je heel veel applaus en zo. Dat is dan de analyse, weet je wel. Maar ja, en ik heb dat ook eerlijk gezegd een beetje opgegeven om daar nog om te denken, omdat dat die muur is te slecht. En want dat is dat zit zo diep en het zit zo ingekapseld ook bijvoorbeeld bij de publieke, niet alleen bij de publieke omroep, ook bij de commerciële en in bijna alle media en zo, in de instituties, in de politiek. En dan is de enige dissidente mening is dan een volstrekt abjecte mening van Baudet. Ja, weet je, dan altijd over Poetin, althans in Rusland. Ja, dan houdt het op de duur wel op, vrees ik.
was Wiert?
Ja, waar was Wiert? Waar was Wiert? Je was eigenlijk overal deze week voor jouw vaste rubriek.
Want, ja, tot en met Portugal. Maar dat was, niet fysiek.
Het ging namelijk over inflatie. En dat is iets wat ons momenteel allemaal raakt. Ja, de een wat harder dan de ander.
Ja.
Maar jij stak jouw licht eens op bij de mensen van... ja, uw geld wordt minder waard, eigenlijk waar je bij staat. Wat doe je er dan mee?
Ja, omdat die inflatie nu zo hoog is. Ik meen 17% afgelopen maand. Dan mensen die wat spaargeld hebben... die zien dat spaargeld natuurlijk heel snel verdampen.
Nou ja, wat spaargeld? Ik had nog even gekeken. Nederland heeft collectief 420 miljard euro aan spaargeld.
Pensioenen zijn het veel, hè?
Neem 420 miljard. Weet je hoeveel piekbelasters je daarvan kunt uitkopen?
Ja. Ja, met ja. Maar wat, dan moet je wel even weten, dat weet ik niet, waaruit dat spaargeld dan zou bestaan. Is het gewoon wat mensen op hun spaarrekening hebben staan? Of is dat, zit het ook, hoeveel zit er in onze pensioenfondsen bijvoorbeeld?
Dat moet ik even opzoeken.
Ja, maar dan vertel ik even wat de bedoeling was. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben gewoon... in de eerste instantie heel veel mensen hebben helemaal geen spaargeld. Dus die zijn... sowieso de klos, want die worden geconfronteerd met hogere prijzen, vooral levensmiddelen en energieprijzen. En die hebben helemaal geen potje om op terug te kunnen vallen. Dus dat is sowieso al een heel ernstige kwestie. Maar je hebt ook mensen die hebben dan, weet ik veel, 10, 20, 50.000 euro aan spaargeld of zo. En dat zien ze nu heel snel verdampen. Dus die, dat hebben ze dan op de spaarrekening staan. En wat moeten die nou? En maken zich ook zorgen. Nou, toen bleek dat ik heb wel een aantal mensen gesproken, lang niet allemaal, al die mensen komen in mijn stuk voor. En ja, die zeggen ook, ja, maak ontzettend zorgen natuurlijk. Want het was bedoeld voor onze kinderen of voor een beetje aanvulling op het pensioen en zo.
Rente kreeg je er toch al niet meer op?
Rente kreeg je er al niet meer op. En nu verlies je ook nog eens in een jaar gewoon 17% erover. Hè? Dus dan als je dan 50.000 euro hebt, dan ben je in 4 jaar ben je klaar. Dan is het op, weet je wel. Dus... dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dus mensen raken in paniek. En die denken, ja, wat moet ik nou? En dan krijgen ze dus advies van koop goud of zilver. En dat kan ook heel goed. Hè? Iemand als Ab Flipsen, die roept het al een hele tijd. Is zo'n financieel en claim expert. Die roept altijd, koop dan maar gewoon goud en zilver. En gooi het in een kluis, dat kan. Maar ja, heel veel mensen moeten dan psychologische grenzen over. Omdat ze denken, ja, maar ik wil ook snel over het geld kunnen beschikken als ik het nodig heb. En ja, dat kan niet als je staaf goud in een kluis hebt liggen, bij wijze van spreken.
Ja, ook veel mensen gesproken die steken het dan in crypto. Denk van ja, goud lijkt me dan nog relatief waardevast. Maar als iets niet waardevast is, dan is het crypto.
Ja, maar de mensen die dus geld in crypto steken, dat zijn echt ofwel speculanten of gelovigen. En Jasper Quint, die sprak ik, en die gelooft er echt in.
Dat is een student uit Haarlem, geloof ik.
Ja, docent geschiedenis uit Haarlem. En die is al jarenlang met crypto's bezig. En die heeft ook heel veel... stond op een gegeven moment 100% winst en nu staat hij weer op 30% verlies en zo.
Dat was wel eerlijk om dat toe te geven.
Ja, ja. Maar hij zegt, ja, ik blijf er gewoon in investeren maandelijks een beetje. Omdat ik denk dat over een aantal jaren, als ik ouder ben, dat die bitcoin gewoon enorm aan de pieken is. Omdat hij ziet, wat hij ziet is dat dat monetair systeem, financiële systeem, dat wankelt en dat gewoon veel te ouderwets in elkaar steekt. En dat je dankzij bitcoin allerlei opties krijgt die je via de banken en gewoon normale valuta, zeg maar, niet krijgt. En dat valt me wel op, moet ik zeggen, als ik die mensen spreek. En ook, dat is wel interessant voor onze luisteraars, denk ik, ook mensen uit het financiële circuit, dus die verstand van zaken hebben, die adviseur zijn of accountant of weet ik veel wat, die zeggen, er komt een crash aan, die euro gaat crashen. Wat is onhoudbaar? Die munt is onhoudbaar op deze manier. Dat is vanaf het begin gewoon een onhoudbare munt geweest. Dus maak je borst nat. En zorg ervoor dat je, als je cash geld hebt, dat je dat inderdaad omzet in of goud, zilver of aandelen. Er was ook zo'n accountant die zegt, nou, ik zweer gewoon bij aandelen. Want op de lange duur verslaan aandelen gewoon de inflatie. Dus het hangt een beetje van af hoezeer je ook aan je analyse van... In die analyse zitten twee dingen. Deze inflatie is gewenst, zeggen ze. Omdat die zuidelijke landen met name, die hebben zoveel schulden. Er is inflatie nodig om die schulden langzaam te laten verdampen. Dus het is helemaal niet zo dat de overheden, mensen die hierover gaan, dit nou zo verschrikkelijk bezwaarlijk vinden. En ten tweede zeggen zij, als jij op een gegeven moment vrij wilt kunnen beschikken over je geld, dan moet je wel uiteindelijk in die crypto's gaan of goud en zilver hebben, omdat de overheden, via de digitale euro die er gaat komen, steeds meer neigen om controle te houden over jouw bestedingspatroon. Daar hebben we het laatst over gehad, meen ik. Over die, maar hier Al-Kaai heeft een goed boek geschreven over geld. En daarin kondigt hij ook de komst van de digitale euro aan. Ik zag dat Sigrid Kaag afgelopen week nog bij zo'n bijeenkomst was, waarin ook over die digitale euro wordt gesproken. En dat is dan een digitale Europese munt die je dan gaat krijgen, waarmee overheden eigenlijk gewoon kunnen bepalen van wat je mag uit. Dat zou kunnen. Hè? Dat is nog niet zo. Maar dat zou kunnen dat ze dan gaan zeggen, ja, luister, jij moet je CO2-uitstoot beperken, dus even geen benzine voor jou vandaag. Hè? Dus als je gaat afrekenen bij het tankstation, dat dan je kaart gewoon geweigerd wordt. Want je hebt al je CO2-budget heb je op. Waar Barbara Baarsma van de Rabobank, weet je nog, op preludeerde gewoon aan een talkshowtafel. Hè? Die zei, CO2-budget is prima. Kunnen we gaan verhandelen. Dan kunnen de rijken kunnen het CO2-budget van de armen kopen. Dan kunnen die lekker vliegen. En die armen die kunnen verder verpauperen in die akelige huisjes van hun. Dat is wel, kijk, mensen zullen zeggen allemaal complottheorieën, maar dit is wel wat ik hoor van die financiële experts. Die weten dit, die lezen dit, die zien dit ook. Die zien dit eigenlijk ook als bijna iets wat onvermijdelijk eraan zit te komen. In welke extreme vorm weten ze niet. Maar ze zeggen wel, ik zou me er maar wel op voorbereiden, want met deze, de overheden die we nu hebben, gezien ook het beleid van de Europese Centrale Bank en zo, hè, dat maar geld blijft bijdrukken om die zuidelijke landen te redden. Is elk scenario mogelijk? En bovendien zijn ook rampscenario's mogelijk als die oorlog met Rusland een feit wordt. En dan overleef je alleen met goud en maar en zilver.
Heb je ook niet zoveel in crypto, lijkt me.
Jawel, bitcoin wel. Omdat toen die oorlog begon dus, zijn ze wel aan de Russische als aan de Oekraïense kant heel veel mensen in crypto's begonnen. Omdat je heb je geen banken voor nodig. Dus je kunt gewoon betalingen via bitcoin en zo doen. En je kunt die banken die gesanctioneerd zijn of die gebombardeerd zijn, bij wijze van spreken, die kun je ontlopen. Dus juist in dat soort crisissituaties zijn crypto's ook weer een goede uitvlucht. Alleen die zijn zo volatiel dat je echt niet kunt zeggen nu wat er zou gebeuren. Stel, we raken in oorlog met Rusland, of dan bitcoin het betalingsverkeer gaat redden. Daarvoor, ik weet er ook niet voldoende van. Maar dat is wel wat die adepten, zoals Jasper, dan zeggen. Dan gaan juist de crypto's gaan ons redden.
Ja, maar het waren in jouw verhaal ook wel extreme adepten. Of althans, er kwam een familie aan het woord. Die is naar Portugal verhuisd. Een crypto community.
Bitcoin community, ja. Nou, dat is een familie die is dus tijdens de coronapandemie, meer of meer buiten, die wilden zich niet laten vaccineren. En die waren heel erg
chips in hun lichaam.
Ja, zoiets. Nou, dat zeiden ze niet hoor. Maar die waren heel fanatiek altijd aan het sporten. Dus die vertrouwden op hun eigen immuunsysteem. En zo gaat dat dan. Die mochten niet meer sporten. En die raakten sowieso wat geïsoleerd en zo. En ze hadden ook zoiets van, jee, die overheid die gaat wel heel ver in het zich mengen in mijn privébesluiten en in mijn persoonlijk leven en zo. En willen we dit nou wel precies? En de man was ook werkzaam in de stijgerbouw. Nou, het ging op dat moment natuurlijk ook niet goed met die stijger. Want er waren tijdens corona viel er weinig stijgers te bouwen. En toen hebben ze besloten, nou, dit willen we gewoon niet. We willen niet op deze manier als soort schapen ons leven leiden en we gaan, we verkopen ons huis en we gaan op reis. En we zien wel waar we uitkomen. En nu zitten ze in Portugal. En dan zitten ze inderdaad in een soort bitcoin gemeenschap. Een beetje zo'n hippie gemeenschap lijkt me dat, aan het strand en zo. Heel gezellig. Het ziet er heel gezellig uit. En die man die is helemaal zich in bitcoins nog meer gaan verdiepen. Dus die is daarmee bezig. Maar ja, vergeet niet, er zijn heel veel mensen die zo leven, hè, op het moment. Daarom wilde ik dit er ook in hebben. Er zijn heel veel mensen ook die ik spreek, die proberen om uit dat systeem te treden. En dat vond ik interessant, want we hadden niet deze familie die inderdaad een hele radicale keuze heeft gemaakt. Maar ik sprak ook met Giel en Caroline Becker. Dat zijn gewoon ondernemers. Althans, een ondernemersfamilie. Die man is heel succesvol geweest met uitvindingen en zo. En die heeft zijn eigen onderneming. En die heeft ook gezegd, ja, ik heb het vertrouwen in de Nederlandse overheid helemaal verloren naar aanleiding van de toeslagenaffaire en de manier waarop met de Groningers, met de bevingen is omgegaan en zo. En dat economisch beleid vind ik waardeloos als ondernemer. En dat woken gedoe in Nederland. Dus die ergeren zich gewoon enorm aan hoe het in Nederland toegaat. En die zeggen, wij gaan ook naar Portugal. Zodra het kan, we gaan daar een huis bouwen. We zorgen ervoor dat we helemaal zelfvoorzienend worden. En jullie bekijken, of nou ja, niet jullie bekijken het maar. Maar we trekken ons terug uit dat systeem. En dan hebben we ook geen last meer van die idiote inflatie in Nederland. En dat vind ik wel interessant, maar ook ontmoedigend. Dat je steeds meer mensen krijgt die het systeem als zoals het nu is niet meer vertrouwen, daar ook niet op vertrouwen dat ze binnen dat systeem goed kunnen functioneren. En die zeggen, we treden er gewoon uit. Ja, een beetje wat de hippies natuurlijk in de jaren 60 deden.
Die gingen allemaal naar Marrakesh en zo toen, toch?
Ja, die gingen inderdaad reizen en die gingen naar Woodstock en zo. En die probeerden ook natuurlijk alternatieve gemeenschappen daar in Californië te bouwen en zo.
En dan zaten ze aan de hash, niet aan de crypto's.
Nee, maar ja, die bitcoin jongens, nou ja, daar gaan we niet over hebben. Maar kijk, en je ziet het ook al, er wordt natuurlijk heel vaak belachelijk over gedaan en zo. Maar je ziet gewoon Forum voor Democratie al een parallele wereld bouwen, dat Forumland. Eigen media, eigen scholen, eigen nee, ideologie wel, en kijk, zo.
Ik gun die mensen hun vrije leven daar in Portugal natuurlijk van harte. En iedereen moet het natuurlijk zelf weten. Alleen ik vond het wel een vrij esoterische oplossing voor een heel aards probleem wat nu speelt bij iedereen. Namelijk dat je geld minder waard wordt en dat de prijzen zo stijgen. Ja, dan kan je wel al je schepen achter je verbranden in crypto gaan en aan de kust in Portugal en in Unity gaan wonen. Maar dat is denk ik voor de...
Nee, maar zij zien die prijsstijgingen natuurlijk als een vast onderdeel van het systeem waar wij in zitten. Wat ook zo is. Kijk, sinds wij de goudstandaard hebben verlaten, zo bij een beetje een ingewikkeld verhaal, en die dollar, zeg maar, de wereldmunt is geworden, krijg je hoe dan ook met dit soort fluctuaties te maken. Dus er zijn altijd momenten in de geschiedenis, ik weet nog, de totale doemperiode in de jaren 80. Toen, sorry Siri, even niks. De periode in de jaren 80, toen de hypotheekrentes gewoon 12-13% of zo stonden, weet je wel. Ja, dat hebben jullie niet meegemaakt. Maar dat was ook gewoon een zwaar crisis in die tijd. Dit systeem, en dat is zo, dat heeft in zich dit soort crises. Dat draagt altijd crises in zich. Dit zal ook weer overgaan. We weten niet hoe lang het gaat duren. 5 jaar, 10 jaar, weten we niet.
En wat er dan nog van je spaargeld over is?
Dan is er niks meer van je spaargeld over. We hebben het gezien bij de bankencrisis. Die bankencrisis, dat was natuurlijk ook heel interessant, omdat binnen het kapitalistische systeem namen de banken notabene veel te veel risico's. Ze dachten dat kan allemaal wel. Ook omdat ze wisten voor een deel dat ze uitgekocht zouden gaan worden door ons. En een heleboel stort op een gegeven moment gewoon in elkaar. En wie koopt de banken uit? Wij, de belastingbetaler. Nu krijgt de gemiddelde burger het ook op zijn brood met die inflatie. Waarom? Omdat Zuid-Europa gered moet worden. Omdat we Oekraïne moeten redden ook. Omdat we dus niet meer afhankelijk willen. Omdat we de energietransitie veel te snel willen doorzetten. Ook naar aanleiding van wat er gebeurt in Rusland en zo. De gemiddelde burger leidt daaronder. En deze mensen zeggen, ja, we kijken naar die geschiedenis van de afgelopen decennia. Dan gaat het natuurlijk door tot in de jaren 30, 20 van de vorige eeuw met de crash toen. En we zien dat als je in het systeem functioneert, dat je altijd ook op een gegeven moment te maken krijgt met dit soort enorme fluctuaties en met ellende en zo. En wij gaan een manier zoeken om daar tegen bestand te zijn. Zoals die familie Becker dan, die dan zelfvoorzienend wil zijn in Portugal. En deze mensen die denken dat ze zich via bitcoin binnen een bitcoingemeenschap hieraan kunnen onttrekken. En in die zin vind ik dat ook helemaal niet onverantwoordelijk of zo. Maar ik vind dat voor wat hun betreft heel zeer te rechtvaardigen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die de moed hebben en die het inzicht hebben in waarin wij leven, dat die denken, ja, weet je, ik vertrek. En maar dan ook letterlijk uit het systeem. En ja, ik vind het eigenlijk wel een daad van, ja, van moed, zeg maar. Ja.
Volgende week weer gewoon ergens in Groesbeek?
Of ergens in het oosten, geloof ik.
Weet je eigenlijk al wat je volgende week gaat doen? Hoe ver plan jij die vooruit?
Nee, die planning meestal op vrijdag en zo. Maar ik zat te denken om, daar is, ik heb het nog niet helemaal goed begrepen, maar daar ergens in het oosten wordt een historische veldslag nagespeeld. En het is de grootste...
Ja, onze verslaggever Roy Klopper is er ook bij.
Oh, die is daarbij. Ja, nou ja, dat soort dingen. Dus dat is... die gaat naar de echt, want dat is daar in, bij Doetinchem in de buurt of zo. Waar is het ook alweer?
Precies de details weet ik nog niet. Maar ik dacht dat we wel een verslaggever...
Oké. Nou, dan verzin ik wel wat anders. Maar daar sloeg ik op aan. Ik dacht, misschien moet ik dat gaan doen. Maar goed, genoeg onderwerpen, hoor. Dus, maar welk, dat weet ik nu nog niet.
Dan horen wij dat volgende week hier, Wiert. Ik dank je hartelijk.
Ja, jij ook bedankt. Dank je wel.